Zo, hallo. Vandaag ga ik in gesprek met Appoe. En dit is de podcast reeks familieopstellingen in de praktijk. En ik ben heel benieuwd hoe jij, Appoe, dat hebt geïntegreerd. Dus vind je het goed als we daarover gaan praten vandaag?
Zeer zeker.
Leuk.
Ja.
Leuk. Je bent thuis, hè? Je zit aan de telefoon met mij.
Klopt. Ja. En ik ben heel erg benieuwd hoe het gesprek gaat verlopen. En ik heb er zelf heel erg zin in.
Nou, leuk. En je, je hebt gisteren of nou ja, onlangs, want voor ons is het gisteren, ook een heel leuk gesprek gehad, geloof ik, hè?
Ja, dat was voor mij wel echt een soort mijlpaal of zo.
Ja.
Ik ben uitgenodigd voor City Talks in het... Internationaal Theater Amsterdam, om te spreken over onder andere ja, familieopstellingen, systemisch werk, in het thema Family Ties. En ik was dan niet de enige spreker, maar er was ook waren twee andere sprekers. Lara Nuberg, zij doet heel veel onderzoek, is zelf ook onderzoeker en heeft twee boeken geschreven over het verleden in Nederland-Indië.
Oh ja.
En zij is zelf ook Indisch, dus vanuit ja, die hoek was het echt een beetje zo'n compleet plaatje. En de andere spreker was Camille van Kesberg. En zij zijn een familiebedrijf. Zij hebben een familiebedrijf in de Zilveruitjes en in Amsterdam. Dus echt al 4, 5 generaties. Dus het was echt een heel mooi gesprek. Het was echt een heel fijn en enthousiast publiek en er was veel interactie. Dus het was echt heel leuk en we waren nog even aan het nabespreken en ook met de organisator en het was wel echt, het smaakte naar meer. Dus er komt waarschijnlijk iets anders aan of wat het is, weet ik nog niet. Maar,
wat leuk.
Ja, de respons was goed. Ja.
Wat leuk. Dus jij hebt familieopstellingen toch ook weer in een breder publiek bekend kunnen maken.
Zeker. En jij en ik weten dit natuurlijk, maar familieopstellingen, dat zie je natuurlijk eigenlijk overal waar je kijkt. Oh. Tenminste, voor mij is dat heel erg als ik bijvoorbeeld podcast luister. En bij mij gaan er heel veel van die dingen in mijn hoofd, zeg maar verbinden, zeg maar.
Yeah.
Ik kan, voor mij is het, zeg maar, niet weg te denken in mijn leven, al is het professioneel of gewoon in mijn privéleven. Dus het is gewoon best wel een groot onderdeel geworden van mijn leven, zeg maar.
Nou, dat herken ik trouwens heel erg, maar wat mooi dat je dat ook zegt, dat er dus kennelijk theorie is over hoe je altijd al dacht. Is dat wat je ongeveer bedoelt?
Zeker. En de kern daarin is dat we, ondanks dat we individuen zijn, zijn we ook gewoon als mensen, maar ook families, ook gewoon met elkaar interconnected en moeten het ook met elkaar doen.
Ja, we moeten het ook met elkaar doen. Die ga ik ook even opschrijven, want daar zullen we vast nog wel eens op terugkomen. We moeten het met elkaar doen. Want soms is het wel eens, merk je wel eens dat mensen eigenlijk hun afkomst, als ik het zo mag noemen, niet echt prettig vinden en daarvan af willen.
Mm-hmm.
Is dat dan ook waarom je zegt, we moeten het met elkaar doen? Want je komt er wel vandaan.
Wat bedoel je er precies mee?
Nou, we moeten het met elkaar doen.
Ja.
Dat betekent dus, dit zijn nou eenmaal je ouders. Of je grootouders.
Ja.
Je moet het er maar mee doen.
Zeg maar, het is je gegeven. En
als
we het dan breder trekken naar ons werk als begeleiders van familieopstellingen, systeemopstellingen. Dan zie je natuurlijk vaak van dat er een bepaalde emotie gekoppeld is aan hoe bijvoorbeeld een moeder of een vader is, of een grootvader van een grootmoeder. En dat dat eigenlijk het grootste obstakel is in voor het kunnen transformeren naar acceptatie, zeg maar. En dat te kunnen ontvangen zoals het is.
Ja, zoals het is, ja.
En dat is natuurlijk, ik zeg het heel makkelijk, hè. In de zin van, ja, zo is het. Maar dat is natuurlijk ook gewoon, ja, een proces. En dat maakt ons, denk ik, ook menselijk.
Ja, maar dat is ook zo. Is ook zo. En Apu, nou heb ik wel al jouw naam genoemd. Maar wie ben je eigenlijk? Wie ben jij en wie is je vader en wie is je moeder?
Ja, leuke vraag. Ik ben Apu, ik ben 28 jaar. Word bijna 29. Wie ben ik? Dat vind ik zo'n allesomvattende vraag altijd. Want ik ben zoveel. Ik ben niet één ding, zeg maar. Ja, ik woon in Den Haag met mijn partner en met twee katjes, lieve beestjes. Ik ben van Nepalese origine, dus ik ben geboren in Kathmandu in Nepal. En op 4-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Dus dat is ook iets wat bij mijn identiteit hoort. Eigenlijk een heel groot deel uitmaakt van mijn identiteit. Ja, wie ben ik nog meer? Ja, ik hou heel erg van kunst, musea, zingen, dansen, koken. Ja, dat hoort ook heel erg bij mij. En ik hou erg van gezelligheid. Ik waardeer mijn vrienden heel erg. Ik vind sporten heel fijn. En ja, dat is wel een beetje hoe ik mezelf zou kunnen omschrijven en wie ik ben op dit moment.
Ja, nou dat is leuk dat je zegt op dit moment, want het is natuurlijk niet statisch. Ja. Hè? Het is een dynamisch
proces. Nee, klopt. Ja, zeker. Want ja, we als mens ontwikkelen ons natuurlijk ook continu. En dat is niet iets vaststaand, zeg maar.
Ja, mooi. En wie is je vader en wie is je moeder?
Ja, mijn vader is Lakpa Sherpa. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 1 jaar of 3 was. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel weinig eigenlijk van hem weet hoe hij is als persoon. Omdat ik hem gewoon in heel mijn leven gewoon eigenlijk heel kort heb meegemaakt.
Ja.
En als kind ook niet echt hele bewuste herinneringen aan hem heb. En ook gedurende mijn leven ook best wel in relatie met tot hem best een moeilijke. Dat was best moeilijk voor mij.
Ja.
Want er was best wel veel boosheid en verdriet en dat ik me ook niet gezien voelde door hem als kind, zeg maar. Omdat hij, voor mij voelde het heel erg alsof hij mij en mijn zus heel erg in de steek had gelaten. En eigenlijk weet ik over hem als persoon heel weinig. Naast dat hij, hij is ook een muzikant, hij zingt in Nepal. En dat hij ook muziekleraar is. Hij was muziekleraar op de school waar mijn zus en ik in Nepal naartoe gingen. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik echt van hem weet.
Ja. Maar je zei ook dat je 4 was, dat je verhuisde. Dus hij is niet mee verhuisd, hè, naar Nederland.
Nee, klopt.
Dus dan is het ook lastig, denk ik.
Zeker, zeker. En weet je, ik heb gewoon ook niet zo hele, heldere memories, dus herinneringen aan hem, toen ik klein was. Ja. En mijn zus is 6 jaar ouder dan ik, dus die heeft in die zin een stuk langer met hem meegemaakt en heeft wel wat meer herinneringen. Dus ik hoor eigenlijk veel van mijn zus en mijn moeder en de rest van mijn familie over hem. Maar dat is natuurlijk niet hoe ik, zeg maar, hem ken.
Nee.
Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt.
Ja. En wie mijn moeder is, mijn moeder is Renu Thapa. Even kijken, ja, mijn moeder is, was in Nepal ook een zangeres. En ja, mijn moeder is een hele ja, leuke, eigenzinnige vrouw. In de context van Nepal is ze zeg maar als vrouw best wel ja, een vrouw geweest die altijd wel haar eigen ding deed. Dus ze conformeerde zich niet altijd heel erg naar de ongeschreven regels die er als vrouw waren. Dus zo bleef zij, ondanks dat ze getrouwd was met mijn vader, wel werken. Ja, deed ze ook bijvoorbeeld gedurende haar leven veel aan zingen en dansen. En trad ze ook wel eens op. Dus ja, dat is mijn moeder. En ja, mijn moeder is heel een warme vrouw. Ook best wel koppig, maar dat heb ik ook wel een beetje van haar. Dus dat is ook wel, daar herken ik mezelf ook wel heel erg in. En ja, mijn moeder kan heel goed koken. En ik moet zeggen dat ik dat ook wel heel erg van haar heb geleerd. En dat dat ook een soort voorliefde is voor koken en lekker eten, zeg maar.
Nou, leuk.
Ja, zeker.
Hey, en Appu, wat kun jij vertellen over je ervaringen met het begeleiden van opstellingen?
Mijn ervaring in het begeleiden van opstellingen. Ja, ik vind het echt. Ik vind het heel. Ja, allesomvattend en heel bijzonder. En ik leer er ook als begeleider heel veel over. Want ja, ik heb natuurlijk gewoon best wel wat mensen mogen begeleiden. En ja, dan. Ja, neem je echt een. Ja, ik ga dan echt zeg maar achter de voordeur kijken van wat er echt bij iemand speelt. En dat vind ik echt een, ja, een voorrecht eigenlijk van.
Ja.
Ik voel me dan zo. Het feit dat mensen zeg maar zich vertrouwd genoeg voelen om zeg maar hun guard naar beneden te halen en zich kwetsbaar op te stellen, dat, ja, dat doet mij altijd wel wat. En wat mijn ervaring is, ja, ik vind het gewoon ontzettend leuk en ik hou er gewoon heel veel energie uit. Ja, dus dat is eigenlijk wat mijn ervaring is.
Ja, ik hoor je zeggen over dat je achter de voordeur mag kijken en mensen die ik verder nog gesproken heb, die geven eigenlijk ongeveer hetzelfde aan hoe bijzonder ze het vinden dat ze zoveel mogen zien van de cliënt, dat er zoveel openheid is. Dus je zei ook veiligheid. Hoe zorg jij ervoor dat het veilig is?
Ja, dat is echt een hele mooie vraag. En die heb ik gisteren toevallig ook gekregen. Bij het event waar ik mocht spreken. Veiligheid is voor mij wel echt een soort basis. En vertrouwen. Waar ik vanuit werk en hoe ik daarvoor zorg is. Dat iemand zich helemaal mag uiten en zijn in ja, hoe die wil, zeg maar. En dat ik daar geen oordeel over heb.
Geen oordeel, ja, ja, ja.
En ja, dat is wel hoe ik voor veiligheid zorg. En ja, natuurlijk ook een bepaald soort warmte. Want een familieopstelling is niet zoals. Het is niet een therapie voor net zoals in een GGZ, vanuit een GGZ-perspectief. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
dus
ja.
Het heeft een veel meer, een ander karakter, meer vanuit een soort geborgenheid en een soort ritueel eigenlijk.
Ja.
Zo zie ik het.
Ja. Meer. Is het ook, heeft dat iets met protocollen te maken? Of het gebrek eraan misschien?
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, dat protocollen je soms kunnen weerhouden van je intuïtie volgen of die warmte.
Zeker. Ja, ik werk, ik ben pedagoog, dus ik heb best wel wat jaren ervaring in de hulpverlening. En ja, ja, dat is toch ook wel weer een heel ander systeem waar je dan in werkt. waar er wel een bepaalde ruimte is, maar er zijn ook werkvormen, er is ook casuïstiek overleg, er is ook intervisie en daar wordt je dan ook wel heel erg gekneed eigenlijk van hoe je moet kijken en hoe je moet handelen. En ja. Bij een familieopstelling is dat dan wel echt heel anders, want daar kan je, ja, ik ervaar dat ik meer mijn menselijke kant, zeg maar, kan tonen en integreren in het begeleiden.
Ja, en dat vind je wel een pre, hoor ik.
Wat zeg je?
Dat vind je wel een pre, hoor ik, hè? De menselijke kant.
Zeker, ja, want we zijn allemaal mensen. En ja. Dit heb ik ook gisteren toevallig gezegd van... soms als ik mezelf dan presenteer als dat ik systemisch therapeut ben, dan zie ik bij andere mensen zo'n soort van iets veranderen in hun gezicht van oh, zij weten heel veel over dit en dat er een soort machtsverschil is. Maar ik ben ook een mens. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ik begrijp heel goed. Ja.
Ik heb ook dingen meegemaakt, maar dat geldt voor iedereen. En ik vind dat dat ook iets is in onze maatschappij waar we veel meer, nog meer open over mogen zijn. En dat niet altijd is, alles is zoals het lijkt, zeg maar.
Ja, ja, niet alles is zoals het lijkt. Dat zijn de maskers, hè, waar we het systemisch ook wel eens over hebben.
Zeker. Dat is zeg maar het voorrecht van familieopstellingen, van als je dichtbij mensen mag komen.
Ja.
Dat je dat dan ook ziet. En gisteren gaf ik ook mee van, we zijn allemaal mensen. En we hebben allemaal dingen meegemaakt. We maken dingen mee. En ja, het leven is niet altijd even leuk. Maar het leven is ook heel leuk. Maar ja, het is gewoon het leven, zeg maar. Van, ja. Soms krijg je gewoon hardships mee van, en ja, daar moest je dan op een of andere manier mee delen en dealen, en dat is wat het is, zeg maar.
Ja. Ja. Heb ik met alle andere mensen ook een richting gekozen. Tenminste, jullie hebben een richting gekozen. Daar wil ik dan ook heel graag met je over praten. En ik heb het als volgt omschreven: welk thema bespreken wij vandaag? En daar bedoel ik eigenlijk mee, wat is jouw thema?
Ja, daar hebben wij het natuurlijk kort over gehad. En mijn thema wat ik wil bespreken is migratie en de ervaring, mijn ervaring als migrant zijn.
Ja.
En dat is echt een soort rode draad in mijn leven.
Ja.
En ik deel die met heel veel anderen. Ik weet wel heel goed hoe dat voelt. En daar wil ik wel ruimte aan geven eigenlijk. Ja.
En wat is dat dan precies? Want migratie klinkt vrij technisch, maar je bedoelt er natuurlijk iets mee wat dat eigenlijk met je doet.
Zeker. Zeker, ja, migratie is natuurlijk, als je het wettelijk neemt, verhuizen van het ene naar het andere land. Dus dat je moederland verlaat.
Ja.
En migrant zijn is eigenlijk, zeg maar, een stuk ontworteld zijn en in een nieuw land aarde. Je plek vinden.
Ja.
En dat is heel complex.
Ja. Ik hoor je ook zeggen, je verlaat je moederland en dan kom je naar een ander land. Wat is dat dan voor land? Wat is Nederland voor jou?
Ja, dat is toch ook wel weer het land waar ik me wel heel thuis voel.
Ja, maar het is niet je moederland. Terwijl je moeder, moeder in Nederland woont en je vader...
Ja. Oh, die woont in Nepal.
Ja. Dus is Nepal dan niet je vaderland? Het is maar een vraag. Maar ja, je zegt het niet fout, hoor. Bedoel, maar ik ben er zo over aan het invoelen. En denk ik, ja, het is toch wel bijzonder dat dat je moederland is?
Ja, omdat ik er zelf natuurlijk ook ben geboren.
Ja.
En,
ja.
Ja, het is heel complex.
Ja.
Nu we het er zo over hebben, het is gewoon heel... Het is niet zo zwart-wit, zeg maar. En het is heel grijs in de zin van... Het is gewoon heel erg gemixt. En zeg maar, ik was in december, was ik in Nepal weer echt 11 jaar. En toen ik daar was, toen dacht ik ook wel van ja, ik heb het hier eigenlijk ook wel heel erg naar mijn zin. En ik zou hier eigenlijk ook wel misschien in de toekomst een periode willen wonen. Want ja, ik kan hier wel aarden.
Ja.
Maar dat gaat gepaard met gevoelens van ja, maar ik heb hier in Nederland heb ik weer ook zeg maar mijn leven en mijn oud, zeg maar mijn moeder en mijn stiefvader en mijn zus en mijn nichtje en mijn vrienden en
je katten.
Weet je wel? Ja, dus het is heel lastig.
Ja.
Het is heel heel dubbel. En in december was ik in Nepal dan alleen en ik was naar mijn familie gegaan. En nou ja, ik miste bijvoorbeeld mijn vriend heel erg. En dat is dan ook weer dat gemis wat je dan voelt.
Ja.
Maar vervolgens, het moment dat ik wegging en afscheid nam, nou, dan voel ik me weer dat kind eigenlijk van zo jong.
Ja.
Dan gaan er allemaal fysieke sensaties door me heen en dan voel ik me heel... overspoeld door allerlei emoties. Ja, dat is natuurlijk weer dat kind in mij die daar wegging.
Ja, dus
het is heel...
Zo kijken wij er systemisch naar. Hè? Als je dan inderdaad met een inleidend gesprek werkt met een cliënt en je merkt dat een bepaalde emotie eigenlijk niet past bij deze leeftijd, dan ga je dus kijken wanneer, ja, hoe oud voel je je? Of dus het afscheid van deze periode die je nu beschrijft, die past eigenlijk beter bij dat kind van 4.
Zeker. Ja, en dat herken ik heel, heel snel bij mezelf.
Ja.
Zeker op dat moment. En ik wist ook al, voordat ik wegging uit Nepal, dat dat geheid zou komen.
Ja.
Dus, ja, kijk, met de kennis van nu en de ervaring... Ja, dan kan je je een soort van daarop voorbereiden. Maar het is wel intens. En
ja,
vorige week hadden wij natuurlijk de masterclass over Tolk. En ik ontmoette de collega's ook daar. En er werd dus ook aan mij gevraagd van ja, hoe was je reis? Weet je wel? Het is, voor mij was het heel beladen. Want het is niet zeg maar dat ik gewoon even op reis ga. Maar het is heel gelaagd.
Ja.
En ik word daar ook weer geconfronteerd met heel veel dingen van vroeger.
Ja.
Die nu niet meer zo zijn zoals ze zijn. Maar je wordt daar toch wel weer mee geconfronteerd.
Ja. En is het nou ook
en
zo
met dat,
dat je je gaat inzetten voor mensen met een migratieachtergrond?
Bedoel je dan in mijn werk als zelfsteller?
Ja.
Ik weet natuurlijk vanuit mijn ervaringsdeskundigheid wel hoe het voelt.
Ja.
En ik merk dan de cliënten of de mensen die bij mij aanvraag doen, dat zijn vaak wel nazaten van ouders bijvoorbeeld die gemigreerd zijn. Dus vaak tweede of derde generatie. Weinig eerste generatie. Maar ik sta er wel heel erg open in van. Ik sta open voor alle mensen, laat ik het zo zeggen.
Ja, je bedoelt, ik beperk me niet tot mensen met een migratieachtergrond. Maar zou je het wel een specialiteit kunnen noemen?
Ja, zeker. Omdat het natuurlijk ook bij mijn eigen identiteit behoort. En ik weet hoe ik voel. Ik deel daar ook over, bijvoorbeeld op mijn social media.
Ja.
Ik krijg daar gewoon veel respons op. En het migrant zijn in Nederland, dat gaat ook weer met gepaard met bepaalde uitdagingen. En daarin kan je gewoon heel erg veel bedding vinden bij elkaar. Want die ervaringen zijn vaak gewoon die herken je in elkaar. En
ja.
Dat is ook een reden dat waarschijnlijk deze mensen ja, ook voor mij kiezen dan.
Ja. Is dat een resonantie?
Ja, waarschijnlijk wel.
Wat werkt dat dan toch mooi, ja. Hè? En
ja, zeker.
Hoe zie jij dat systemisch dan? Zou je dat kunnen uitleggen wat ontworteling dan precies is?
Dat vind ik een hele goede vraag. Systemisch gezien wat ontworteling is. Voor mij, als ik vanuit mijn eigen persoonlijkheid of persoonlijke ervaring spreek, is ontworteling eigenlijk het moeilijk vinden om je plek te vinden in het nieuwe land, zeg maar.
Ja.
En ook lastig vinden om echt te kunnen aarden of zo. En dat je ja, een soort rouwgevoel in jezelf. Ja, dat je een soort gevoel hebt van rouw of een gemis of een verlangen ergens anders naartoe. Dat is hoe ik het zou omschrijven.
Mooi. Maar ik zeg mooi, niet dat ik iedereen dat gevoel gun, maar ik denk wel dat je het heel mooi omschrijft. En is het dan iets wat altijd blijft? Of gaat dat weg?
Ja, dat is niet. Nee, dat is iets. Dat is iets wat continu is.
Ja.
En ja, zo zou ik het wel omschrijven.
Dus eigenlijk loop je rond met er mist iets.
Ja, maar ook weer niet, want we hebben natuurlijk heel veel opstellingen gedaan ook tijdens de opleiding. En voor mij zijn ook wel heel veel inzichten opgedaan van hoe meer ik zeg maar hierover praat en dit ruimte geef en dit deel ook door bijvoorbeeld dit soort podcast of gisteren met zo'n talk, dat ik me juist ook beter kan aarden in Nederland. Doordat ik mijn ruimte inneem.
Ik snap het, dat je neemt dus je ruimte in en hoe ziet dat er dan uit?
Ja, uitspreken, zichtbaar maken van jezelf. Van ja, hier ben ik en ik sta er. En dat neemt niet weg dat andere stuk, dat gemis van Nepal in mezelf, dat er niet is. Dat mag er gewoon zijn.
Ja.
Maar dat wel kunnen integreren in ook hier in Nederland kunnen wortelen en mijn ruimte innemen en zichtbaar maken. Ja, dat is wel een heel parallel proces eigenlijk.
Ja, mooi. En hoe werken opstellingen hierin volgens jou dan zo goed?
Met het thema migratie bedoel je?
Ja, want je zei, we hebben hier natuurlijk ook al veel opstellingen over gedaan in de opleiding. En wat leverde het jou op?
Ja, inzicht denk ik. En ook.
En waarin dan?
Inzicht dat die gespletenheid zeg maar altijd wel een deel van mij zal zijn.
Ja, ja.
Maar dat het zeg maar. Dat dat parallel is met het kunnen worstelen hier en mijn ruimte innemen.
Ja.
En daar ook voor kiezen en eigenaarschap nemen.
Ja, want ik hoor je dat nu wel de tweede keer zeggen, mijn ruimte innemen. Deed je dat dan eerst niet?
Ik denk minder, omdat ja. Ik me er minder van bewust was, laat ik het zo zeggen.
Ja. Wat is dan ruimte innemen in dit verhaal?
Me uitspreken over mijn eigen levenservaring.
Ja.
Ja, gelijkgestemde hierover opzoeken.
Ja, dus eigenlijk ook
veel praten met. Veel praat met mensen om me heen, zeg maar, ja. Die ook gelijke ervaringen ja. Hebben, of hun ouders. En ja, ik merk gewoon voor mezelf dat dat heel helend is.
Oh, wat mooi.
Nog steeds. En dat dat ook iets is wat ik wil blijven doen. En ik ben zelf natuurlijk eerst generatie migrant, zeg maar. Dus ik heb het zelf meegemaakt. Maar wat ik bijvoorbeeld om me heen zie is... Mijn vriend is bijvoorbeeld... zijn vader is eerste generatie migrant. Dus mijn schoonvader. En die heeft het heel anders beleefd. En dat is niet slecht of goed of whatever. Maar ja, ik vind dat soort conversaties dan toch altijd heel interessant. En daar zie je dan ook weer per generatie in van hoe andere generaties ermee omgingen. En hoe... Ja, mijn generatie er eigenlijk mee omgaat. En de generatie na ons. Na mij, zeg maar.
Ja.
Dus dat dat ook wel heel bijzonder is om te zien van... Wow, er zit toch eigenlijk ook wel een heel groot verschil in.
Ja. In hoe iemand dat beleefd heeft.
Ja, en hoe...
of hoe ze ontvangen zijn.
Toch anders... Ja, dat ook. Maar hoe ze er ook zelf mee om zijn gegaan.
Ja.
Bijvoorbeeld mijn stiefvader, die is Chinees-Indonesisch. En zijn ouders zijn dan gemigreerd vanuit Indonesië in de jaren 50 naar Nederland.
Ja.
Ja, en dat was dan gewoon van, ja, die past je gewoon aan. Je bent wel Nederlands. En compleet, zeg maar, de eigen identiteit vanuit Indonesië en de Chinees-Indonesische identiteit, ja, dat ging dan een beetje verloren.
Ja.
En dat was natuurlijk ook een hele andere tijd waarin er nog niet heel veel diversiteit was in het land. Dus dat maakt het natuurlijk ook anders.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook heel zonde.
Ja.
En dat zie ik bijvoorbeeld dan ook bij mijn vriend. Die heeft bijvoorbeeld geen Surinaams geleerd van zijn vader. Ja, die vindt dat zelf dan wel heel jammer.
Ja.
Die mist daardoor eigenlijk... de verbinding met zijn eigen mensen daardoor. En hij kan het nog steeds leren, daar niet van. Maar als je dat al van kind af aan meekrijgt, dan is dat natuurlijk wel veel gemakkelijker.
Zeker, ja. Jij werkt nu ook met opstellingen, Appu, dat zei je net ook. Hoe is de opbouw van jouw traject?
De opbouw van mijn traject ziet er volgt uit. Ik heb altijd een intake met cliënten en vervolgens de opstelling. En 2 weken na de opstelling heb ik een nabespreking / evaluatie. En ik ben momenteel een soort traject aan het ontwikkelen dat ik intensiever met mensen kan werken voor een iets langere periode. Dus dat ben ik momenteel aan het ontwikkelen.
Wat mooi. En wat voor tools ga je dan gebruiken als het traject intensiever wordt?
Meer de... Natuurlijk de opstellingen, zeg maar. Dat is dan wel een soort van de basis.
Ja. Yeah.
Maar... mijn uitgangspunt is meer van... Wat ik nu merk na 1 opstelling is dat mensen dan toch vaak zeggen van ja, als ze dan weer na bespreking zeggen van ja, ik kom weer dit tegen. En tijdens zo'n traject dat ze dan, dat er meerdere thema's eigenlijk aan bod kunnen komen.
Ja.
En dat de diepte iets meer, nog meer geraakt mag worden.
Ja.
En het systemische coaching wil ik er eigenlijk meer in verwerven. Dus ben je loyaal aan jezelf of aan wie ben je loyaal? Om dat er ook heel erg in terug te laten komen.
Ja, mooi. Mooi. Ja, het is natuurlijk nooit 1 opstelling, hè. Het is maar het begin. De eerste opstelling is het begin. En dan gaat die kurk uit de fles.
Is ook wel, ja, en dat is ook wel heel erg wat ik... Wat ik terugkrijg van cliënten van dat ze na 1 opstelling eigenlijk nog zoveel meer vragen hebben. Niet alleen over hun eigen thematiek, maar ook naar hun familie toe. Van,
ja.
Dat er zoveel vragen ontstaan van ja, hoe zit dit nou? Hoe was dit nou precies? En hoe was die relatie met die en die? Dus dat is wel heel bijzonder om te zien.
Ja, mooi. Hey, en met welke vragen kunnen cliënten bij jou terecht?
Ja, dat vind ik echt zo'n moeilijke vraag. Omdat voor mij is het eigenlijk het belangrijkste dat er een bereidheid is om ja, naar binnen te keren. En zeg maar het te willen aangaan. Dus ik wil me niet heel erg tot één ding of een paar dingen zeg maar richten.
Ja, dus je zegt niet van ik ben gespecialiseerd in dit thema. Alle thema's, als je maar naar binnen wil kijken, als je maar bereid bent om te kijken. Dus
ja.
Moet er dan niet al een mate van realisatie zijn, dat mensen weten, oh dit is een patroon of oh dit is een blokkade of...
Ja, zeker, zeker. Of dat ze, kijk, ze hoeven niet helemaal geanalyseerd te hebben van, oh dit komt hierdoor, whatever, maar dat je al voelt van, in mijn leven stroomt er iets niet, of in mijn werk, of iets.
Ja.
Dat gevoel er misschien al een beetje is. En ik vind persoonlijk dat wanneer dat er is, dat ook de enige, in een opstelling, de energie geeft.
Ja.
En de mate van inzicht en transformatie, zeg maar.
Ja,
dus
mooi.
Een hulpvraag met, ik heb interesse in mijn familiesysteem. Of iets, zoiets van, ik heb interesse ergens in. Dat is natuurlijk niet, ja, dat heeft niet een soort, een bepaalde lading van, ik loop ergens tegenaan of er is een blokkade en ik verlang naar een verandering, zeg maar.
Ja, dus die urgentie moet er zijn.
Een urgentie
in de zin van, ik merk dat ik steeds dezelfde wegen bewandel of fouten maak. Dus alleen maar ik wil weten hoe mijn familiesysteem werkt, dat is niet urgent genoeg, laat ik het zo zeggen.
Precies.
Ja.
Want zeg maar, dan zit er niet echt de energie op van om iets te willen veranderen. Ja, en wat is dat dan, die interesse, weet je wel? Van,
nou, precies.
Ja.
Dus iets willen veranderen, dat is eigenlijk de kern.
Ja, ja.
Dus dat is dus ook wat je bedoelt met die bereidheid. Nou, mooi. Hey, Appu, wat wil je nog meer vertellen? Wil je nog iets vertellen wat we niet besproken hebben nog?
Nou, eigenlijk niet echt.
Ja.
Ik denk dat we ook al best wel veel hebben besproken.
Ja, je hebt veel, veel mooie dingen gezegd. En je bent ook al heel ervaren. En dat is toch ook wel heel erg leuk voor mij om te merken hoe je met die middelen die je hebt jezelf hebt aangeleerd door de opleiding te volgen, hoe je die kunt gebruiken. Ik vind dat wel heel mooi om te merken.
Dankjewel.
Ja, echt leuk.
Ja, weet je, het is ook gewoon natuurlijk wat tijd nodig. En bijvoorbeeld, ik heb nu tot nu toe heel veel individueel gewerkt en in groepen, zeg maar.
Ja.
En het is vaak dan wel één opstelling met een cliënt. En ik merkte daarin voor mezelf van, dat stukje diepgang mis voor de cliënt, maar ook voor mezelf.
Ja.
En daar ben ik gewoon wat meer naar op zoek. En nu door de ervaring die ik heb opgebouwd de afgelopen anderhalf jaar, heb ik ook wel wat meer vertrouwen in mezelf gekregen van hoe ik dat dan vorm ga geven. Dat ook goed is, zeg maar.
Ja. Nou, dat is terecht.
En ik heb ook een proefcliënt daarvoor. En dus ik ga dat gewoon eerst met de proefcliënt doormaken die x aantal weken. En kijken van hoe dat wordt ontvangen.
Oh, wat leuk.
Nou, ja, zeker.
Dat is mooi. Heel mooi. En Appu, wat is de naam van je praktijk?
De naam is Apexa Sherpa. En op Instagram is mijn accountnaam Satya Opstellingen. Dat is S-A-T-Y-A Opstellingen. En daar ben ik wat meer actief op dan mijn website. Want de website is meer, weet je wel, meer formele stuk van wat zijn opstellingen, tarieven.
Waar komt die naam vandaan, Satya?
Satya is zeg maar, betekent in het Sanskriet de kern of de essentie.
Mooi.
En zo zie ik opstellingen ook van, het gaat heel erg over de kern van een thema waar iemand mee worstelt.
Ja.
En dat is heel, het gaat heel snel, zeg maar. In plaats van er heel veel over te praten, wordt heel snel getoond van waar het echt om gaat.
Ja.
En dat is eigenlijk de reden dat ik mijn Instagram-account zo heb genoemd.
Ja. Ik vind het een hele mooie naam. En mooi dat het dat woord de kern of de essentie betekent. Ik denk ook dat dat de lading dekt.
Ja, zeker.
Nou, heel mooi, Appel. Je hebt veel verteld. En ik denk dat het een heel boeiend geheel is geworden. Ik wil je graag bedanken voor dit gesprek. Ik denk dat het goed is om af te ronden. En nou, ik zie je graag alweer.
Ja, jij ook bedankt, Astrid.
Heel leuk. Dan komt het muziekje aan. Bye, Appel.
Doeg.